En met u allen hartelijk welkom te heten op deze derde avond in dit seizoen van de cursus geestelijke vorming. We hebben vanavond, zoals u weet, dominee Van den Belt in ons midden. Tot voor kort predikant in Delft en sinds afgelopen zondag predikant in Nijkerk. Nou, niet de beste tijd voor een predikant om dan ook nog een keer in de week op pad te gaan. Want dan heb je denk ik best een hoop te doen in het inrichten van je bibliotheek en in het kennis gaan maken in je gemeente enzovoort. Maar we waarderen het dat hij helemaal uit Nijkerk hierheen gekomen is om met ons na te denken over de vraag: hoe sta ik als christen in deze wereld? We hopen dat de Heer ons nu ook weer een goede avond wil geven, zoals hij dat al twee keer gedaan heeft. En laten we vanavond beginnen met Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid.
Thank you.
gaan samen lezen uit het woord van de Heere, de eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk, de eerste 10 verzen. 1 Petrus 2, vanaf het begin tot en met vers 10. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Laten wij samen bidden. Genadige God, we dienen er toch eigenlijk altijd weer diep van onder de indruk te komen als we uw woord horen en lezen. Want het is uw woord. Het is het woord dat levend en krachtig is. Het is het zaad dat onvergankelijk is. Het woord dat blijft ook tot in eeuwigheid. Het woord dat leeft. Geef dat we er echt van onder de indruk zijn en dat we er ook ootmoedig dankbaar voor zijn, Heere, dat u ons die woorden hebt willen toevertrouwen. Dat we ze in handen hebben gekregen. Dat u ze in onze mond ook legt. Dat we erover mogen spreken, dat het ook ons mag worden verkondigd. En geef dat het zo ook tot zegen mag zijn. Geef dat ook vanavond. Als we met elkaar ook in het licht van uw woord een vraag, een belangrijke vraag, een voor ons allemaal toch intrigerende vraag zoeken te beantwoorden. En als we door dominee Van der Belt daarin worden voorgeleid en voorgelicht. Hoe sta ik als christen in deze wereld? In deze wereld, in de wereld van onze dagen. Met alles wat daarin gebeurt en in alles wat daarin geschiet en in alles wat daarin gezegd wordt en alles wat daarin gezondigd wordt. En hoe staan wij die uit onszelf eigenlijk ook bij deze wereld horen, hoe staan wij daar nu in en hoe kunnen we daar als christen onze plaats in vinden, onze plaats in innemen en ons werk in doen en ons getuigenis doen horen. Heere, laat uw geest ons leiden en laat de inleider licht uit uw woord mogen ontvangen om het ons te laten zien. En mogen wij luisterend daarin ook onderwezen worden. Heere, we danken u voor het feit dat u ons hier bracht, dat u ons gezondheid en krachten gaf. En wij bidden dat we ook die zegen vanavond mogen ervaren samen met degene die niet met ons hier konden komen, maar waarvan er toch ook heel wat zijn die met ons verbonden zijn, meeluisteren en zo ook meeleven. Laat uw geest ons de weg wijzen en onze harten en zinnen bewaren. En wilt u ons voor de zonde bewaren. Om Jezus wil. Amen. Dominee van der Belt, ik geef u graag de gelegenheid om met ons na te denken en ons te laten denken over de vraag: hoe staan we als christenen in deze wereld? We zijn dankbaar dat u hier bent, wilde komen en dat u deze gelegenheid gebruikt om met ons over deze dingen in het licht van Gods woord na te denken. Graag aan u het woord.
Bedankt voor de uitnodiging om hier te zijn vanavond. Ik had me niet gerealiseerd dat ik er wel 2,5 uur voor uit moest trekken om door de spits heen hier te komen vanuit Delft. Maar goed, dat is zo en ik heb toch gemeend om het de gemaakte afspraak niet om die reden te mogen afzeggen. Vandaar dat ik blij ben dat ik veilig bewaard hier gekomen ben. De vraag waar ik vanavond met u over na zou willen denken is: hoe sta ik als christen in deze wereld? En er zijn denk ik twee voorvragen voordat we daar inhoudelijk op ingaan. Wat betekent het om een christen te zijn? Dat is niet de kernvraag vanavond, in die zin dat het onderwerp daarover zou gaan, over wedergeboorte en bekering. Maar het is evenmin zo dat we dat dan maar veronderstellen als een feit. Nee, het is wel een vraag waar we allemaal bij bepaald worden. Wat betekent het nu? Ben ik een christen? Ben ik van Christus? Zoals de eerste christenen in Antiochië herkend werden en christenen genoemd werden, niet door zichzelf, maar door de omgeving. In Handelingen 13 kunnen we daarvan lezen dat ze christenen genoemd werden, Christianoi. Ze werden herkend als volgelingen van Jezus Christus. Zijn we dat werkelijk? Of zoals de catechismus daarover spreekt, dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en alzo deel heb aan zijn zalving. Het gaat om de verbinding, de levende verbinding door het levende geloof met de Heere Jezus. Dat hij onze zaligmaker is, profeet, priester en koning. En op die drieslag kom ik straks nog wel terug. Dus een spiegel vanavond ook. Juist in confrontatie met de wereld. Juist bij het staan in de wereld. Waar we zelf zeker van nature ook deel van uitmaken. Maar ook als we Gods genade mogen kennen, nog steeds deel van uitmaken. Hoe staan we daarin? Dat is ook altijd een spiegel. Hoe is nu de verhouding met de Heer? De tweede voorvraag is: hoe kijken we nu eigenlijk naar die wereld om ons heen? Hebben we daar zicht op? Of zijn we ook als gemeente, als kerkelijke gemeente, erg naar binnen gekeerd? Met vier muren. Misschien een hele kleine opening voor de wereld. Dan moet iemand wel een hele grote drempel nemen om een kerkgebouw binnen te komen. Of is daar, met alle verschil tussen kerk en wereld, en met de waarschuwing dat we juist niet aan de wereld gelijkvormig mogen zijn, een open blik. Een visie op de wereld om ons heen, op de samenleving. Om daar toch even mee te beginnen, dan zijn er denk ik drie dingen. Ach, er zijn natuurlijk wel meer dingen te noemen, maar drie dingen die belangrijk zijn, die de samenleving, de cultuur om ons heen karakteriseren. Het wordt wel een postmoderne cultuur genoemd. Ik ga daar nou niet heel diep op in, maar drie dingen zult u denk ik wel herkennen. Dat er de laatste tijd, vergeleken bij 15, 20 jaar geleden, veel meer sprake is van een nadruk op het gevoel dan op het verstand. En als iets volgens u niet klopt of niet waar is, dan zult u niet zo gauw geneigd zijn om te zeggen: nou, dat klopt niet, dat is niet waar. Maar dan zult u misschien zeggen: ik heb daar niet zo'n goed gevoel bij. Dat is een typische postmoderne uitdrukking die op die manier volgens mij 15, 20 jaar geleden niet gebezigd werd en nu bijna in elk gesprek naar voren komt. Wij maken van dat taalveld ook gebruik. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar het is een signaal dat blijkbaar in de wereld om ons heen de emotie, het gevoel dat mensen ergens bij hebben, heel belangrijk is. Veel belangrijker dan het verstandelijk nadenken, de redenatie. In plaats daarvan is de emotie gekomen. We moeten daar rekening mee houden. Ook als het gaat om het getuigenis in de wereld om ons heen. We moeten dat kritiseren. Maar niet alleen maar kritiseren. We kunnen ons ook afvragen wat daarachter zit. Vraagt die wereld ook niet om authenticiteit? Om een moeilijk woord te gebruiken voor echtheid en oprechtheid. En is er ook niet juist in het geloof, in de levende verbinding met de Heer Jezus Christus, de enige ware authenticiteit en oprechtheid? Dus aan dat negatieve van een gevoelsreligie zit soms ook weer een positieve kant. In ieder geval een vraag aan ons als kerk, als christen. Het tweede wat ik zou willen noemen van die wereld om ons heen is het individualisme. Dat speelt natuurlijk al wel wat langer. Ik herinner me toen ik verkering kreeg. Mijn vrouw woonde in Rotterdam. Ik kwam zelf uit Katwijk. En als je dan 's avonds een eindje ging wandelen, dan was het toch wel gebruikelijk om iedereen te groeten. En ik deed dat in Rotterdam dus ook, in die buitenwijk. En toen stoten ze me aan, zeiden ze, dat is gek, dat doen wij hier niet. He, je groet geen onbekende mensen in de stad. En toen ik het wel deed, toen keken de mensen me inderdaad wat angstig aan. Wat moet die van mij? Nou, dat zal een verschil zijn tussen stads- en plattelandssamenleving. Maar het heeft ook wel iets te maken met het individualisme. We hebben nu 4,5 jaar in Delft gewoond. En dan merk je dat ook, dat er weinig samenhang is in de samenleving. Ieder voor zich en heel veel eenzaamheid. Hoe is het in de kerk? Is het daar net zo koud als in de wereld? Of is daar iets van zorg en gemeenschap? Dat is ook een vraag weer aan ons. Want daar vraagt diezelfde individualistische wereld wel om. Tegelijk met dat nadruk op het individualisme zie je een grote hang naar een wijgevoel, een stille tocht als er iets ingrijpends gebeurd is waar iedereen bij betrokken wordt. Of heel aangrijpend de begrafenis van André Hazes als voorbeeld van zo'n collectief gevoel. Mensen zoeken naar gemeenschap, terwijl het aards individualisten zijn. Daar heb je weer zo'n spanning van de moderne, postmoderne tijd. Hoe kijken we om ons heen? Nog één ding. Ik denk dat onder al die andere symptomen een groot relativisme ligt. Wat bedoel je daarmee? Nou, alles is relatief. De vaststaande systemen van het communisme en het socialisme en het liberalisme en de christendemocratie, die zuilen waar onze samenleving jarenlang op gebaseerd was, die zijn gaan wankelen, die zijn weggevallen en alles is diffuus geworden. Men zegt ook wel, de grote verhalen zijn voorbij en er is alleen nog maar aandacht voor het individu, voor het individuele levensverhaal van mensen. Alles is relatief. Maar juist dat wordt met zo'n stelligheid gezegd, dat die stelligheid eigenlijk de uitspraak zelf, alles is relatief, behalve dit dat alles relatief is, weer ondergraaft. Daar zit ook een vraag aan de kerk. Die samenleving, die postmoderne samenleving, dat blijkt juist de laatste tijd, als de spanningen tussen groepen toenemen, de spanning met de islam, daar redden we het niet mee. Dat is een open eind. Dat brengt veel onzekerheid en angst met zich mee. De mensen hebben geen houvast meer. Niet in God, niet in de waarheid. Ten diepste zijn ze overgeleverd aan zichzelf. Zomaar een paar dingen van de wereld om ons heen. En de vraag dan, hoe staan we nu als christen in deze wereld? Ik heb gekozen vanavond voor een historische invalshoek en een praktische toepassing op onze situatie. Want als het gaat om het woordje christen, dan denk je daarbij aan de catechismus, ik heb het net al genoemd, aan de ambten van de christen. De drie ambten, profeet, priester en koning. Zo zegt de catechismus dat we geroepen zijn om zijn naam te belijden als profeet in de wereld. Onszelf op te offeren in zijn dienst te leven als priester en als koningen te strijden tegen de zonde en eenmaal met Christus te overwinnen. U kent dat wel uit de catechismusprediking. Christus betekent gezalfde. En christen heeft daarmee te maken dat we de zalving van de Heer Jezus tot ambtsdrager ook in ons persoonlijk leven mogen kennen. Daarom het woordje christen. Ik heb niet gekozen voor het woordje gelovige of als kerk of als gemeente, maar als christen. Als profeet, als priester, als koning, als ambtsdrager. Niet voor in de kerkbank, bij de kerkraad alleen, maar als ambtsdrager omdat ik het diepe besef heb dat de Heere mij roept. Nou, opnieuw kan ik daar niet alles over zeggen, maar ik wil toch in het kort een paar dingen zeggen over de loop van de geschiedenis. Als het gaat om dat drievoudige ambt van Christus en het afgeleide drievoudige ambt van de christen. Het komt natuurlijk uit de tekst die we gelezen hebben. Dat is een van de bouwstenen, de Bijbelse bouwstenen voor deze gedachte van het ambt van alle gelovigen. Vers 9 van 1 Petrus 2. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En Petrus de apostel haalt daar de woorden van de Heere zelf aan. Uit Exodus 19 aan de voet van de Sinaï, waar de Heere tot Mozes en in hem ook tot het volk Israël spreekt. Vers 6 van hoofdstuk 19. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. Israël in het Oude Testament was door de Heere apart genomen, afgezonderd, geheiligd. Maar niet dat die apartheid een doel op zichzelf zou zijn. Die apartheid, dat geheiligd zijn, dat apart genomen zijn, had tot doel om de Heere te dienen als een koninklijk priesterdom. En die lijn loopt door naar het Nieuwe Testament. Als de apostel Petrus tot de gemeente spreekt, dan haalt hij die woorden die de Heere tot Israël in het Oude Verbond spreekt naar voren. Ook van de heidenen die geroepen zijn, de vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, geldt dat de Heere hen afgezonderd heeft, getrokken uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. Geroepen, uitverkoren. Mag u daar ook iets van weten, van die duisternis, van de wereld om ons heen, in welke tijd of cultuur we dan ook leven? Het is goed om daarover na te denken, maar in wezen is er ook geen principieel verschil tussen een moderne of een postmoderne of een antieke of een middeleeuwse cultuur. Het is goed om erover na te denken nogmaals, maar het is allemaal wereld. Duisternis. De duisternis van de zonde. En dan roept de Heere door zijn woord, door de bediening van het evangelie en door zijn Heilige Geest zondaren tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Wat een wonder van Gods genade. Als dat licht gaat schijnen in de duisternis van je hart, als je de Heere mag herkennen vanuit het woord. Dat was gebeurd voor die mensen aan wie Petrus schrijft. Dat was ook de grondtoon van de Torah, van de wet in het Oude Testament. Ik ben de Heere, uw God, die u geroepen hebt, getrokken, geleid uit de duisternis, uit de slavernij van Egypte. Zo is de Heer. Maar nou is dat geen doel op zichzelf dat je nou zou kunnen zeggen, nou, dat is ook een wonder zeg. Dat ik geroepen ben en getrokken ben en uitverkoren ben. Daar mag ik heel blij en dankbaar om zijn. Nee, nee, zo is het in Exodus 19 en in 1 Petrus 2. Dat heeft een doel, dat afgezonderd zijn, dat geroepen zijn uit de duisternis tot het licht, heeft het doel opdat u een koninklijk priesterdom zou zijn. Een heilig volk, een verkregen volk. Dan zegt iemand misschien, ja, ik zie hier wel de koning en ook de priester. En zo is dat ook in Exodus 19, al worden daar twee andere woorden gebruikt. Hier staat een koninklijk priesterdom, daar staat een priesterlijk koninkrijk. Maar waar is dan die profeet? Dat is een belangrijke vraag, ook in de kerkgeschiedenis. Als je goed leest, dan staat die profeet daar toch in de tekst. Want er staat bij opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Koning, priester, om te verkondigen als profeet. Als je nu heel snel een schetslijn trekt door de kerkgeschiedenis, dan zie je dat bij de kerkvaders deze drie ambten wel voorkomen. Ook wel aan Christus verbonden worden, hoe kan het ook anders? De Christus, de Messias, de gezalfde. En wie werden er dan in het Oude Testament gezalfd? Het is gewoon een hele Bijbelse lijn. Maar dat bij de kerkvaders en in de middeleeuwen die ambten van Christus nog niet zo verbonden werden met het ambt van de christen. En in de middeleeuwen ligt dan ook de volle nadruk op het koninklijk ambt. Niet van de gelovigen, maar van de kerk. Die regeert. Die ook wereldlijke macht heeft. In Rome. En de nadruk ligt in de middeleeuwen in de Romeinse kerk ook op het priesterlijk ambt. Niet van de christen om te dienen, maar van de kerk weer. Van het sacrament, van de priester in de kerk die het sacrament bedient. En eigenlijk zie je dat in de Rooms-Katholieke kerk het profetische ambt onderbelicht is. Pas in de tijd van de reformatie wordt dat ambt, dat kerkelijke ambt, weer teruggegeven, zou je kunnen zeggen, waar het hoort. Natuurlijk zijn er ook lijnen te trekken van de kerkelijke ambten naar de ambten van Christus, die tenslotte de grootste ambtsdrager is. Dat zal ik niet ontkennen. Maar het ambt van alle gelovigen, dat was de ontdekking van Luther. Hij schrijft daarover in Von der Freiheit eines Christenmenschen. Elke christen is een priester. En daarom aller dienaar. En tegelijk is hij een koning. En daarom aller heer. Een christen is geroepen tot dienst. En tegelijkertijd tot vrijheid, om zich door niets en niemand te laten beheersen. Luther brengt het waar het thuis hoort, midden in het leven, in het geloofsleven, het ambt van alle gelovigen. Maar wonderlijk genoeg heeft Luther niet het profetische ambt ontdekt. Dat was voorbehouden aan de schriftgeleerde Calvijn. Wonderlijk, de profeet Luther, de profetische gestalte, had zelf eigenlijk niet genoeg afstand, zou je haast denken, tot zijn eigen profetische roeping, om ook over dat profetische ambt, die profetische roeping, na te denken en te spreken. Het was Calvijn in de institutie, in een van de edities, niet eens vanaf het allereerste begin, die nadenkend over die ambten van Christus de nadruk ging leggen op het profetische ambt. En dat zelfs vooropstelde. Hij zei, Christus is profeet, koning en priester. En zo is het ook onze roeping om profeet, koning en priester te zijn. Hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Calvijn dat weer niet eens zo heel nadrukkelijk aan het ambt van de christen verbindt. Wel die drieslag, wel het profetische element, de nadruk op het woord, hè? Het woord van de Heere,
tegenover het sacrament van de Rooms-Katholieke Kerk, het priesterlijke en tegenover de macht van Rome vooral, het koninklijke, het profetische ambt benadrukt, wat dat weer doorbreekt. Heel Bijbels, zo ging het ook in het Oude Testament, de profeet stond op om de macht van de koning te doorbreken. Denk aan koning David, die eigenmachtig ingreep, Bathseba nam en echtbreuk pleegde en de profeet Nathan die opstaat en hem waarschuwt en corrigeert. Denk aan de profeet Amos die de priesterdienst in Bethel bekritiseert. Heel Bijbels dus komt daar bij Calvijn de kritische stem van de profeet, van het profetische woord naast het ambt van priester en koning. En als je die lijn nog weer wat verder doortrekt, dan zie je dat bij Ursinus en in de catechismus en in de latere catechismus prediking die link dan gelegd wordt. Luther het ambt van alle gelovigen, Calvijn de drieslag profeet, priester, koning, hoewel de volgorde bij Calvijn was profeet, koning, priester. Dan zie je dat het aan elkaar verbonden wordt in onze catechismus. Waarom word je een christen genaamd? Opdat ik zijn naam belijde, mijzelf opofferen en tegen de zonde en de wereld strijd en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeer. Heel mooi is dan ook de uitleg van Zacharias Ursinus in zijn schatboek over de catechismus, waarin hij zegt: het is ten diepste de gemeenschap met Christus waardoor dit tot stand komt. Het is niet zo, ik moet getuigen en ik moet dienen en ik moet strijden. Nee, zegt hij, het is de geloofsgemeenschap met Christus. En schrijft Ursinus, hij is het die in ons profeteert. Hij is het die in ons dient, priesterlijk. Hij is het die in ons strijdt en regeert. Ik denk wel eens dat we die verbinding, die nauwe verbinding met het ambtswerk van Christus als profeet, priester en koning en de roeping van de christen wat kwijtgeraakt zijn. En als je die verbinding losser maakt, dan kan de heiliging waar het hier over gaat ook iets heel wettisch worden. Het moet zus en het moet zo en ik moet getuigen. Dat staat helemaal niet in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. Dat is een vrucht van de geloofsgemeenschap met Christus. Daar staat het ook in de catechismus. Dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En zo zijn er zalving deelachtig. Het is prachtig om over die lijnen in de kerkgeschiedenis na te denken. Nog één stapje. Later in de gereformeerde orthodoxie, zoals we dat noemen, werd die drieslag, profeet, priester, koning, verbonden met een andere drieslag, onze onkunde, onze schuld en onze onmacht. En werd er dan gezegd, we hebben de Heer Jezus nodig als profeet om onze onkunde weg te nemen, als priester om onze schuld te verzoenen en als koning om onze onmacht om tegen de zonde te strijden te overwinnen. Ook een hele mooie lijn. Dan krijgt die drieslag haast iets van een chronologische volgorde soms ook. Net als de drieslag ellende, verlossing, dankbaarheid. Zo kan ook de drieslag het profeet, priester, koning een bevindelijke chronologische volgorde krijgen. Dat we de Heer Jezus nodig hebben als profeet om ons te leren. Als priester om onze schuld te verzoenen. Als koning om over ons te regeren. Levendmaking. Wedergeboorte. Rechtvaardiging door het geloof. Heiliging van het leven. Met al die schema's moeten we overigens natuurlijk wel heel voorzichtig zijn. Dat het geen eigen leven gaat leiden. Geen dwangbuis wordt. Maar op zichzelf is het mooi om zo over de ambten van Christus, hoe die functioneren in het geestelijk leven, na te denken. Professor Wisse, dat mag ik denk ik in de christelijk gereformeerde kerk wel een keer aanhalen, die heeft een prachtig boekje geschreven over de ambtelijke bediening van Christus in de gelovigen. En die werkt dat ook helemaal zo uit. Ellende, verlossing, dankbaarheid, profeet, priester, koning. Heel mooi om over na te denken. Ik werk dat nu vanavond niet uit, want dan zou de inleiding toch meer gaan over het persoonlijk geestelijk leven. Nee, ik wil proberen nu ten derde die twee aan elkaar te verbinden. De wereld waarin we staan, hoe sta ik als christen nu in de wereld? En wat is dan die drieslag van profeet, priester en koning? Wat kan ik daar van leren? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor vanavond. Maar eerst moest ik toch iets zeggen over die twee die ik in de derde plaats aan elkaar wil verbinden. Laten we eerst maar nadenken over het profetische ambt. Ik noem dat dan profetische passie. En met passie bedoel ik niet een hartstocht, maar een profetische bewogenheid. Als je kijkt naar de profeten in het Oude Testament, dan zie je dat zij geleden hebben. Dat ze zo nauw verbonden waren met het lot van Israël. Dat ze geleden hebben aan de afval. En dat hun oproep tot bekering nooit vanuit de hoogte klonk, vanuit een ivoren toren, maar altijd vanuit de diepte van het lijden aan de toren van God. Je zou aan Jeremia kunnen denken, aan zijn worsteling, aan zijn tranen, aan zijn geestelijke crisis, waarin hij zelfs zo ver komt dat hij zijn geboortedag vervloekt. En hij zegt tegen de Heer, ik ga niet meer profeteren. Maar dan brandde het vuur van binnen in zijn hart. Hij kon niet anders. Hij was bewogen, verbonden aan zijn volk. Denk aan Hosea, die in zijn eigen huwelijksleven iets moest symboliseren van de trouw van de Heere tegenover de ontrouw van Israël. Wat heeft die man geleden in zijn huwelijk? Maar ook dat huwelijk was een teken voor het volk. Een profetisch teken. Dat bedoel ik met profetische passie. Profetische bewogenheid. Kijken we zo naar de wereld om ons heen? Of laat die samenleving ons koud? Die postmoderne, individualistische samenleving. Hebben we de brug opgehaald? En hebben we werk genoeg aan de interne kerkelijke vragen? Zeker in deze tijd is dat een grote verleiding. Maar de Heere heeft gezegd, niet dat wij moeten en moeten. Maar gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Omdat hij het is. Hoe kijken we naar onze onkerkelijke buren? Hoe staan we in die wereld? Voelen we hoe ver ons land van God verwijderd is? Hoe diep de crisis van de secularisatie ingrijpt? Gaat het ons aan het hart? Lijden we daaronder? Daar zal het moeten beginnen. Met die profetische bewogenheid. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in Oud-Alblas, in mijn eerste gemeente, in de Alblasse Waard, dat toch minder sterk voelde dan in die 4,5 jaar in Delft. In Oud-Alblas, nou ja, daar ging iedereen toch nog wel, nou ja, iedereen niet, maar de meerderheid naar de kerk. Of waren ingeschreven in het kerkelijk register. 30 jaar geleden kreeg iedereen nog huisbezoek in Oud-Alblas, huis aan huis. Er was maar één gezin wat het eigenlijk niet wilde, die waren gereformeerd vrijgemaakt. Nou, niet om daarmee de gereformeerd vrijgemaakte kerk weg te zetten, maar die hoorden al bij een andere kerk. En verder Rooms-Katholiek of ongelovig, kerkelijk of niet meelevend, het hele dorp kreeg huisbezoek vanuit de kerkelijke gemeente, 30, 40 jaar geleden. Maar als je vanuit zo'n context, dat was daar nu niet meer zo natuurlijk, maar toch, dan in de stad komt, in de Randstad, te midden van de flettenwijken van Delft, en je fietst daar doorheen en je vraagt je af, oh Heere, is er nog iemand hier in deze stad die u zoekt, die naar u vraagt? Misschien dat er zondagsmorgens 2.000 of 3.000 mensen in de kerk zitten. In alle kerken bij elkaar. Rooms-Katholiek, evangelisch, christelijk gereformeerd, hervormd. Allochtone kerken. Die bloeien. Bloeien soms op in deze tijd. In Den Haag, in Amsterdam, in Delft. Nog niet zo heel groot, maar ze waren er wel. Als je al die kerkelijke meelevende mensen bij elkaar optelt. Misschien 2.000 of 3.000 mensen op de 100.000 in zo'n stad. Dat grijp je soms aan, tot diep in je hart. Ik moest denken wel eens aan een fietstocht in Duitsland een paar jaar geleden. Mijn vrouw en ik, met onze oudste, toen nog enige, fietsten daar door een tunneltje. En opeens zag ik daar zo'n groot aanplakbord, zo'n reclamebord. En daar stond op: O land, 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 heure des Herren woord. Meer stond er niet op. Vreemd. Toch trof het me heel diep. Ik zeg niet dat dat de manier is om te evangeliseren op zich. Maar is die bewogenheid er? De bewogenheid van de zakenman die dat op deze reclamebord had opgeschreven. Is die bewogenheid er ook bij mij? O land, 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 hoor des Heren woord. En die bewogenheid, die leg ik dan even naast die postmoderne nadruk op de emotie. Ik heb er geen goed gevoel bij, of wel een goed gevoel bij. Je kunt die nadruk ontmaskeren als iets heel subjectiefs en vluchtigs. Maar je moet er wel rekening mee houden dat de mensen om ons heen zich niet meer met argumenten laten overtuigen van de waarheid van het christelijk geloof. De meesten tenminste niet. Zij bestrijden het geloof ook niet meer met argumenten. De meesten tenminste niet, zoals ze dat 25, 30 jaar geleden wel deden. Dan was je toch wel heel stom als je nog wat geloofde. Dat is de sfeer niet meer. Maar ze vragen en zoeken wel juist naar die profetische passie. Naar die bewogenheid. Naar die echtheid. Lukt het ons om in een gesprek met onkerkelijke buren of collega's iets door te laten schemeren van dat wat ons ten diepste raakt en beweegt? Zijn we bewogen? En merken de mensen om ons heen dat ook? Augustinus, de kerkvader, heeft daar ook over geschreven. Over de vraag, en dan ging het wel specifiek om de prediking. Maar ik denk dat we er allemaal wel iets van kunnen leren. Over de vraag hoe je het beste de boodschap, hij schrijft het in zijn boekje De Doctrina Christiana, de christelijke leer, hoe je het beste die boodschap nu kunt overdragen, die Bijbelse boodschap. En hij maakt dan gebruik van de klassieke retorica. Een heidens middel om de waarheid te verbreiden en te verdedigen. Maar, zegt Augustinus, waarom zouden we daar geen gebruik van mogen maken? Waarom zouden de beste middelen alleen ten dienste van de leugen mogen staan en niet ten dienste van de waarheid? De verdedigers van de waarheid hoeven toch niet ongewapend ten strijde te trekken? En dan spreekt Augustinus over drie verschillende stijlen. Hij zegt, daar is de nederige stijl waarbij we informatie geven. In een preek is daar bijvoorbeeld de uitleg van de schrift of een samenvatting van iets uit de kerkgeschiedenis. Informerend, met een beroep op het verstand en op de aandacht van de hoorders. De mensen moeten iets weten. En ook in onze persoonlijke contacten, in het staan in de wereld, is het goed om dat te bedenken. Dat we in alle rust en openheid kunnen vertellen wat er gebeurt in een kerkdienst. Wat de Bijbelse boodschap is. Dat moeten we niet te krampachtig doen. Maar probeer dat maar in een nederige stijl, zegt Augustinus, door te geven. Maar dan is er ook nog een andere stijl. Hij noemt dat de gemengde stijl. Ik zou liever willen zeggen, dan doe je een appel op de emotie, op het hart, door iets aan te prijzen of te loven. En u hoort het al in mijn stem, dat doe ik op een hele andere manier dan dat ik u informeer, nietwaar? Als ik u op deze toon zou vertellen dat het echt heel erg de moeite waard is om daar en daar een keer naartoe te gaan, dan zou u zeggen, nou, gelooft u het zelf eigenlijk wel? Dat is retorica. Augustinus maakt daar gebruik van. Hij zegt ook in de communicatie van de boodschap, als we met mensen in gesprek zijn of in de prediking van het evangelie, moeten we een beroep doen, een appel doen op het hart van de mensen. En als we zelf niet bewogen zijn met onze boodschap, kunnen we niet verwachten dat de mensen bewogen worden. Warm worden van de liefde van Christus. Of beseffen hoe ernstig het ervoor staat als we buiten Christus verder leven. Dan kunnen die waarheden toch niet op een onbewogen toon communiceren. En bij die gemengde stijl hoort ook de humor. Dat zou je misschien niet verwachten. Augustinus schrijft daar ook over. Dat mag. Je mag soms proberen met een glimlach van herkenning iets aan te duiden, iets op te roepen. Op de preekstoel moet je daar denk ik wel heel voorzichtig mee omgaan. Als de halve gemeente in de lach schiet en dubbel ligt van het lachen, dan ben je voor de rest van de preek de aandacht en zeker de ernst wel kwijt. Maar soms denk ik wel eens, zouden we ook in de preken iets van een glimlach op de gezichten van de mensen moeten kunnen toveren. Een glimlach van herkenning. Spurgeon was daar erg goed in. En het werd hem wel eens kwalijk genomen. Mensen zeiden, ja, dat moet u niet doen in de preek. Dat is veel te ernstig en te heilig. Ja, zei hij, maar ik doe niks anders dan preken, dus waar moet ik het dan wel doen? En bovendien zei Spurgeon, ja, de lachspieren zijn van voor de zondeval. Begrijpt u wel dat je soms met enige humor iets kunt overbrengen, waarmee hij natuurlijk zeggen wilde, dat is niet iets wat met de zonde te maken heeft, maar iets van Gods goede schepping, dat een mens kan lachen en huilen en bewogen kan zijn. Dat is een beroep op het gevoel, op de emotie. Maar zegt Augustinus, dan zijn we er nog niet. Je moet informeren, dingen aanprijzen en appel doen op het gevoel van de mensen. Maar zegt hij, er is ook nog een grootse stijl. En dan doe je niet een appel op het verstand of op het gevoel, maar op het hart, op de wil. Dan moet er iets gebeuren, dan moet er een beslissing vallen. En zegt hij, in de retorica komt het er dan op aan dat alles op alles staat. En dan moet je er zelf helemaal bij betrokken zijn. Als je de roeping gevoelt dat mensen zich bekeren. Dat er echt iets fundamenteel verandert. Dat ze iets moeten gaan doen. Dat ze het niet alleen moeten weten en voelen. Maar dat er ook actie uit voort moet komen. Hij vertelt dan van een voorval in Mauritanië. Waar hij zelf gepreekt had en gewaarschuwd had tegen het jaarlijkse sportgebeuren. Een evenement, een stenen gevecht, waarbij ook elk jaar weer slachtoffers vielen. En hij schrijft dan, ik sprak in de grootste stijl, zo goed ik kon om het wrede en ingewortelde kwaad uit hun hart en zeden uit te rukken en door mijn woorden te verdrijven. Maar ik dacht nog niet dat ik iets bereikt had toen ik ze hoorde juichen. Maar pas toen ik ze zag huilen. Met hun gejuich lieten ze weten dat ze het instructief en onderhoudend vonden. Maar met hun tranen lieten ze weten dat hun harten omgebogen waren. Toen ik die tranen zag, geloofde ik, al voordat ze dat in de praktijk konden laten blijken, dat die barbaarse gewoonte overwonnen was. Ik sloot snel mijn preek af en bracht hun hart en lippen ertoe om God de dank te brengen. En Warempel schrijft Augustinus, het is nu al bijna 8 jaar of meer geleden, en al die tijd hebben ze bij de gratie van Christus niets meer van dien aard ondernomen. Nou, het is maar een praktijkvoorbeeld van Augustinus zelf, maar u begrijpt wel dat het nogal verstrekt. Niet alleen verstand en gevoel, maar daaronder ligt ook het hart. En als je dat op die postmoderne context en samenleving waarin we staan toepast. Onder dat verstandelijk redeneren van vroeger. En onder die emotionele reacties van nu. Als mensen inderdaad belangstellend zijn en aan jongeren vragen en jongeren aan jongeren, vertel dan eens, wat doe je dan in de kerk? En wat voel jij daarbij? Wat beleef je daar nou bij? Ze zijn daar open voor. Daar mogen we dankbaar voor zijn. En dat is misschien een ingang, maar dat daaronder nog steeds ligt dat weerbarstige, vijandige hart. Dat wij niet willen dat wij ons niet willen overgeven aan de Here en aan zijn woord. En die openheid is ook maar schijn. Want zodra je dan in een gesprek zegt, ja, maar dat geldt nou niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor jou. Dan zie je de mensen terugdeinzen, een stap terug doen. Dat is een claim. Dat jij daar veel aan hebt, dat jij daar troost mee hebt, dat jij daar gelukkig mee bent, dat jij daar een goed gevoel mee hebt, vind ik nog fijn om te horen ook. Gefeliciteerd. Maar kom niet aan mijn leven. Kom niet aan mijn bestaan. Want dan ben jij intolerant. Ik respecteer jou en ik tolereer jou. Dan heb je mij met mijn ongeloof of met mijn levensstijl, met mijn overtuiging, met mijn... En wat is er allemaal te koop in de wereld om ons heen? Ook te respecteren. En natuurlijk, als persoon, als mens, met alles wat erop en eraan is, kunnen we niet anders dan de ander respecteren. Maar wij respecteren een ander niet door maar een stap terug te doen en te zeggen, nou ja, het is jouw keus. Ik ga naar de kerk, jij niet. Zonder erbij te zeggen, met die bewogenheid die Augustinus toen dreef, met die bewogenheid van de profeten, dat het er wel op aankomt, omdat er maar één waarheid is. De waarheid van het woord van God. Het is onze roeping om de zonde te ontmaskeren en de weg tot bekering te wijzen. En het heilzame van Gods geboden voor te houden. En hebben we niet in onze tijd juist ook profetische figuren nodig. Mensen in de kerk die met het oog op de wereld de tijd doorlichten. En ook in de prediking en in het voorgaan in de kerk weten waar het op aankomt. En voor onszelf persoonlijk is het vooral de vraag. Geloven wij zelf? Voelen we zelf? Praktiseren we zelf wat wij belijden? Want die wereld om ons heen, die zit ook heel diep van binnen. Profetische roeping, profetische bewogenheid in een postmoderne tijd. Opdat ik zijn naam belijde. Het is Christus, de waarheid, de weg en het leven zelf. Die in en door ons ook nu wil profeteren. Het gaat om hem. Om zijn naam, om zijn eer. O land, 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 hoor des Heren woord. Maar er is meer. Het is niet de boodschap, het is niet het woord alleen, waardoor we als christen staan in deze wereld. Misschien wordt het wel minder en minder verstaan. En moeilijker om die boodschap van Gods woord te communiceren. De kloof wordt groter. En we kunnen alles doen wat in ons is om die kloof te proberen te overbruggen. Maar het is ook een hele fundamentele kloof. Een aantal jaren geleden was daar natuurlijk die conferentie van de Evangelische Omroep over de boodschap en de kloof. Over welke kloof hebben we het dan? Gaat het dan over taal die moeilijk te verstaan is, ook, dan gaat het ook niet over een andere kloof, de kloof tussen de wereld en de kerk, die onoverbrugbaar is. Ik zeg wel eens, de wereld moet zich niet thuis voelen in de kerk. Net zoals goed als u zich niet thuis voelt in de Kuip. De wereld moet zich wel welkom voelen, wel welkom weten dat er plaats is, ook in onze gemeente. In onze kerk, voor zondaren, voor mensen van de straat. Maar dat is wat anders dan thuis voelen. Ik denk dat het in onze tijd misschien meer dan op woorden aankomt op onze levenswandel. Trouwens, in onze tijd was dat ook niet in de Bijbelse tijd al zo, dat Petrus, diezelfde Petrus, schrijft aan de vrouwen die een ongelovige man getrouwd hadden, die zelf tot bekering gekomen waren. En hun man leefde nog midden in het heidendom. Dat Petrus schrijft, je moet niet tegen hem gaan preken. Dan wordt hij alleen maar geïrriteerd door. Maar laat maar zien in je eenvoudige levenswandel, zonder het woord, wat het voor jou betekent om een christin te zijn. Zo zul je het hart van je man kunnen winnen. Als je niet met hem erover kunt spreken, doe het dan ook maar niet. Maar laat het wel in je levenswandel zonder het woord zien. En dat heb ik dan genoemd priesterlijke actie. Geen acties, geen activisme, maar actie in de meest letterlijke zin van de daad. Is het aan onze levenswandel te merken dat we naar de kerk gaan, dat we christen zijn? Gij geheel anders. Dat is onze roeping. En als we alleen maar leven naar het woord van God, dan vallen we al op in de wereld om ons heen. En er wordt ook op ons gelet. Op u, als u in een omgeving werkt waarin niet iedereen kerkelijk is, of waarin u misschien helemaal alleen staat op de bouwplaats of op het kantoor, dan wordt er op je gelet. En voel je dat ook. Soms zijn er dingen die niets met het geloof te maken hebben. Zoals een buurmeisje in Delft. Ze ging wel eens wandelen met de kinderwagen. Kwam eens bij ons over de vloer. Een keer tegen ons zei: ja, jullie eten altijd warm, hè, tussen de middag. Dat doen jullie zeker omdat jullie zo streng christelijk zijn. Nou, het komt natuurlijk alleen maar omdat ik vaak 's middags thuis ben. Maar zo wordt er dus op je gelet. Een ander voorbeeld, de studenten die achter ons woonden, moet ik zeggen. We hadden ze uitgenodigd voor de doopdienst. Trouwens een hele mooie gelegenheid. Als er een doopdienst is of een trouwdienst, om dan ook eens wat mensen uit de buurt, uit de kennissenkring, ook uit te nodigen voor de dienst. We hadden ze uitgenodigd, deze studenten zijn met z'n 16 en 17 in zo'n studentenhuis. En er waren er ook een paar gekomen. Helaas, er stond op aanvang 5:00 PM, waren ze een paar minuten later. En ja, in de nieuwe kerk in Delft moet je dan wel de deur dicht doen. Anders heb je natuurlijk steeds toeristen die in en uitlopen. Dus ja, ze stonden voor een gesloten deur. Wat ik natuurlijk heel erg jammer vond. Maar ja, dat heb je het al. Dat is ook een kloof. Als er in de wereld staat aanvang 5:00, dan moet je vanaf 5:00 kun je daar terecht. En dat betekent niet dat je 4:45 aanwezig moet zijn om je plaats in te nemen. Dan heb je al zo'n heel klein punt. En zeiden ze, want ze kwamen dan na afloop van de dienst nog wel even om ons te feliciteren en het doopcadeau te overhandigen. Dat was zo'n carousel van de kermis overigens. Maar goed, we hebben het toch maar in dankbaarheid aanvaard. Kinderspeelgoed, niet waar. En toen zeiden ze, dominee, heeft u zelf de dienst of de mis, die jonge Rooms was, heeft u zelf de dienst geleid? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik heb zelf gepreekt en ik heb zelf de doop verricht. Ja, zeiden ze, want er stond op het briefje, ik hoop zelf de dienst te leiden. En dat betekent dus voor mensen in de wereld iets anders dan voor ons. Hè? Als je zegt, ik hoop het zelf te doen, dan weet je dat blijkbaar nog niet zeker. En dan moet je ernaar vragen of dat inderdaad ook al dus geschied is. Terwijl het voor ons natuurlijk een uitdrukking is om te zeggen, nou ja, DV, Deo Volente. Zo zie je soms een hele kleine nuanceverschillen, hoe groot die kloof is. Die kloof kunnen we ook niet overbruggen altijd. Maar wel met onze levenswandel iets duidelijk maken van wat het leven met de Here inhoudt. Dan kom ik toch even terug op dat individualisme. Dat mensen een stap terug doen zodra je aan hun leventje komt, hun veilige burcht. Het leven wat zij hebben opgebouwd. En toch is die veilige burcht ook vaak een gevangenis. Waar mensen zelf de muren steeds hoger gemetseld hebben. En zich ook ten diepste heel eenzaam gevoelen. En ieder mens heeft een kras in zijn ziel. De een heeft iets meegemaakt als kind. De ander heeft al het geluk van de wereld en alles wat zijn hart begeert. En voelt toch dat het niet bevredigt. Vroeg of laat komt daar een moment, een crisissituatie. En als je dan overgeleverd bent, inderdaad, aan jezelf en niets en niemand hebt om op terug te vallen. Geen perspectief, geen uitzicht. Zijn we er dan bij als christenen in deze wereld? En zien ze dan aan ons met alle gebrek en eenzaamheid die ook wij kunnen ervaren en strijd en een kras op ons hart, dat er toch een ander in ons leven is. De enige troost in leven en sterven, in alle eenvoud en rust om met de Here te leven. Wat zou het groot zijn als de wereld om ons heen toch van ons denkt, al halen ze hun schouders op. En spotten ze er misschien soms mee. En zegt het ze helemaal niets. Dat ze toch denken, had ik dat ook maar. Wat hij heeft. Of wat zij heeft. Want nu heb ik eigenlijk ten diepste helemaal niets. De enige Bijbel die de wereld leest. Dat is toch de levenswandel van hen die zich uitgeven als christenen. En juist dat individualisme roept ons om met priesterlijke bewogenheid in de wereld te staan. Er is toch stille armoede om ons heen. Eenzaamheid, verloedering. Vallen we als christenen daardoor op dat er warmte is en aandacht voor mensen in nood? Of zit het verschil alleen maar in de vorm? De kerkgang op zondag, de kleding, zoals de Bijbel daarover spreekt, een bepaalde levensstijl. Vooral wat we niet doen. Ik ben wel eens bang dat onze levenswandel zich vooral onderscheidt vanuit wat we niet doen en wat anderen wel doen. En dat bevestigt alleen maar de indruk dat christenen mensen zijn die heel weinig of bijna niks mogen. Of is daar ook nog iets wat we wel doen? Waar we oog voor gekregen hebben, voor die wereld in nood om ons heen. De levensheiliging is niet alleen negatief, maar ook positief. Geroepen als priesters, wat zegt de catechismus? Dat ik mijzelf ervoor over heb. Als een levend dankoffer aan de Here, aan zijn dienst en aan mijn naaste opoffer. Die priesterlijke actie is het beste getuigenis. Ook in de postmoderne wereld om ons heen. Brengt me bij het laatste. De koninklijke roeping. Ik heb iets gezegd over de profetische roeping. Zijn naam belijden. Priesterlijke roeping. Om de Here te dienen. In een leven van overgave. Wat echt op hem en onze naaste gericht is. Wat schieten we daar ook in tekort. Maar die priesterlijke en profetische roeping moeten ook gedragen worden door een koninklijke visie. De wezenstrek van het postmodernisme is juist haar zwakke plek. Als niets waar is, dan is alles waar. Maar als alles waar is, omdat niets absoluut waar is, dan valt de wereld ook uit elkaar. Dan is er geen verband meer die is. Dan wordt het volk ontbloot. Tenminste in de Engelse vertaling staat daar het woord visie. In de Nederlandse Statenvertaling dacht ik het woord profetie. Dat geldt natuurlijk in het geestelijk leven en binnen de kerk, maar het geldt ook voor ons volk. Als er geen visie meer is, dan komt die samenleving in al haar zwakte openbaar. Dan is er niets anders dan de botsing van verschillende culturen, beschavingen, minderheden. De harde strijd die nu zich openbaart is ook mede het gevolg van een gebrek aan visie. Hoe staan we daarin? Wat is de Bijbelse koninklijke visie op de toekomst? Op de wereld om ons heen. Op ons eigen leven. Christus is koning. Hij regeert. Hij is in de troon. In het midden van de troon. En de heerschappij is op zijn schouder. Dat stempelt het leven van van de christen. De diepe wetenschap. Wat er ook gebeurt in de wereld om me heen. Wat er ook gebeurt in mijn eigen leven. Dat kan heel schokkend zijn. Doordat je ook alle houvast lijkt te verliezen. Wat er ook gebeurt van binnen mijn hart. Er is er maar één die regeert. En dat is de Heer Jezus Christus. En als ik dat op het oog hou, dan heb ik hoop voor de toekomst. En dan zit er verband in mijn leven. Structuur die Hij erin aanbrengt. Dan hoef ik me ook niet te laten beheersen door de omstandigheden. Te laten beheersen door de verleidingen van de wereld, van de zonde. Hoezeer ze ook dichtbij komen bij ons eigen verdorven hart. Dan is daar een geestelijke strijd in de naam van de Heer. Tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de machten en krachten die onzichtbaar achter de gordijnen van de werkelijkheid deze wereld in hun greep houden en beheersen. Want er zit een satanische macht achter. Niet dat we nou om elk hoekje een demon moeten zoeken. Zo bedoel ik het niet. Maar de duivel houdt velen in de greep door angst, door de begeerte van de zonde, door de slavernij. En als de Heer in je leven komt, je mag van Hem zijn, dan ga je ogen daarvoor open. Heel ontmaskerend. Zie je dan door, zie je dan de werkelijkheid. Heel profetisch. En dan begint er ook de strijd om daar niet onder afhankelijk te worden. Niet door beheerst te worden. Maar tegen te strijden. God de Heere regeert. Christus regeert. En dan is het wel heel belangrijk. Juist in deze tijd. Om te weten hoe Hij regeert. Dat vind ik altijd zo mooi in de Openbaring. Dan zegt die engel tegen Johannes op Patmos. Ziet, de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Dat is de koning. De Messias. De zoon van David. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En dan schrijft Johannes. En ik zag en ziet. Het lam, staande in het midden van de troon, staande als geslacht. Zie je wel hoe Jezus regeert? Niet in uiterlijk gelaat. Mijn koninkrijk, zegt Hij zelf tegen Pilatus, is niet van deze wereld. En het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk vertoon en uiterlijk gelaat. En als wij om ons heen zien, dan zien wij niet, zegt Hebreeën, dat alle dingen Hem onderworpen zijn. Zie ik niet. In de kerk zie ik het niet. In de wereld zie ik het niet. In mijn eigen leven zie ik het ook vaak niet. Heere, is nou alles aan U onderworpen? Ik zie het niet. Maar ik zag en ziet het Lam in het midden van de troon. Het Lam regeert. Het Lam dat de tekenen van het lijden nog zichtbaar heeft in het lichaam. Zo regeert Christus in zijn gemeente. Waar zie je de heerschappij van Christus het duidelijkste? Moet je in de huisgemeente in China zijn? Of bij die christenen in islamitische landen die verdrukt en vervolgd worden? Daar zie je zo duidelijk, hè, dat de Heer Jezus zelf zijn gemeente in stand houdt. Dat Hij machtiger is dan alle krachten en machten die daar overheen walsen en tegenop komen. Hij regeert ook in de wereldgeschiedenis. Niet met pracht en praal. Denk aan Rome. Het koninklijke ambt van de paus in het Vaticaan. Nee, nee. Christus regeert in de wereldgeschiedenis als het Lam. Want Hij is bij de gebrokenen van hart. En Hij behoudt de verslagenen van geest. Dat is de koninklijke visie. Want het Lam dat geleden heeft. En de gemeente van het Lam dat leidt de geschiedenis door. Leidt onder verdrukking, geweld, verleiding, verachting, smaad. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we Hem aanzagen dat we Hem zouden begeerd hebben. Zo moet de kerk ook niet zoeken naar gedaante of heerlijkheid in de wereld. We moeten niet aantrekkelijk zijn voor de wereld om ons heen. Dat hoeft helemaal niet. Van de Beek had gelijk. We moeten aantrekkelijk zijn voor de bruidegom. Hij had geen gedaante of heerlijkheid. Dan zullen wij het ook niet hoeven hebben. We kunnen toch niet concurreren met de wereld. Hoeft niet willen we ten diepste ook niet. Want Hij regeert in de gestalte van het Lam. En kijk dan eens naar die postmoderne samenleving. Die met alle relativisme zich toch breed maakt. Dan gaat het toch om het recht van de sterkste. Darwin. The survival of the fittest. Het recht van de sterkste. Dat geldt in de wereld. En dan is daar in die verdrukte, vervolgde, verscheurde, verdeelde gemeente van Christus. Toch een plek voor de gebrokenen van hart. En voor de verslagenen van geest. Voor mensen met vrees en beven die maar één troost overhouden. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Deze visie kunnen we niet zo gemakkelijk overdragen in de wereld om ons heen. Dat wordt niet verstaan. Dat wordt soms in de kerk nog niet eens verstaan. Er is genade voor nodig om dat te verstaan. En ik zag en ziet het Lam. Maar deze koninklijke visie zal wel de dragende kracht moeten zijn om als christen het vol te houden in deze wereld. Om als christen onze roeping te verstaan, profetisch te getuigen en priesterlijk te dienen. En die koninklijke visie die strekt zich dan uit over de eeuwen heen naar de komst van het koninkrijk. Maranatha, kom Heere Jezus, totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin gij zult zijn, alles en in allen. Ik dank u wel. Het is dan nu, denk ik, pauze en is gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Of zingen we nog eerst? Ja, natuurlijk, zou ik dat kunnen vergeten. Wij zingen van Psalm 119, dan wilde ik het 86e vers zingen, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. 119 vers 86.
U hebt ons al heel veel meegegeven, maar ik vermoed dat er mensen in de zaal zijn die van u nog iets meer verwachten. U zult mogelijk rekening moeten houden met een aantal schriftelijke vragen. U weet de procedure, u kunt schriftelijke vragen formuleren in de pauze, dan die aan dominee van der Belt geven of laten geven en hij zal u van antwoord dienen. We gaan pauzeren. Zo te zien heeft iedereen u toch voldoende te drinken gekregen. Het ligt anders. Pardon?
Drie keer.
Ja, hoe durf je, Jaap? Durf je toch te zeggen ook. Maar we gaan deze pauze beëindigen en we hervatten onze gedachtegang weer over het onderwerp van vanavond. En ik wil graag dominee Van der Belt het woord geven. Hij heeft intussen toch een aantal vragen, schriftelijke vragen gekregen. Ik ben benieuwd naar de antwoorden en u met mij, denk ik.
Bedankt voor de vragen die zijn binnengekomen. Ik ben altijd benieuwd naar de vragen. Deze vraag, daar ben ik wat verlegen mee, omdat ik het niet helemaal goed kan lezen. Maar ik denk dat ik wel weet waar het op aankomt. En soms moet ik het briefje ook wat draaien, omdat het zo klein is en zo vol staat. Maar wat ik... En anders moet u het maar even mondeling toelichten als u dat zou willen. Individualisme staat er. Gij zijt een uitverkoren geslacht, 1 Petrus 2. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn, Exodus 19. En gij zult mijn getuige zijn, toch bevel, staat er dan met een uitroepteken. Nou, er staan nog wat meer dingen op het briefje die denk ik ook daarmee te maken hebben. Dan maak ik er maar een vraag van, want dat uitroepteken is misschien toch een vraagteken ook. Is het nou toch een bevel of is het een belofte? Nog even de teksten erbij nemen in Exodus 19, waar de Heere spreekt tot Israël. Daar staat, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit is de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. En dan in 1 Petrus 2... Dat is natuurlijk de tekst die we ook gelezen hebben. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En de laatste tekst, gij zult mijn getuige zijn, dat zegt de Heer Jezus tegen de discipelen in Handelingen 1. Voor zijn hemelvaart, zowel in Judea als Samaria en Galilea. En tot aan de uiterste der aarde, Handelingen 1, vers 8. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal en gij zult mijn getuige zijn. Ja, je kunt natuurlijk van deze drie teksten wel terecht de conclusie trekken dat daar ook een opdracht, een zending in zit van Christus wegen. Zo behoort het te zijn, een imperatief noemen we dat ook wel, hè. Wees mijn getuigen, wees een priesterlijk koninkrijk, wees een uitverkoren geslacht. En toch, zeker bij dat laatste wat ik zeg, wees een uitverkoren geslacht, dan hoort u al hoezeer die imperatief van zo zou het moeten zijn, die roeping gedragen wordt door wat we wel noemen de indicatief, maar laat ik het eenvoudiger zeggen, door de genade van God. Het is zo en daarom zou het ook zo moeten zijn. En ik denk als je dat toch benadrukt, dat het een uit het ander voortvloeit, of wat anders gezegd, dat het gaat om de vruchten van de dankbaarheid die voortkomen uit de levende verbinding van het geloof aan de Heer Jezus Christus, dat je dan toch de levensheiliging, waarvan het staan in de wereld een belangrijk onderdeel is, van krampachtigheid en wetticisme kunt bevrijden. Ik denk vooral in de prediking dat we het ook als vruchten van het geloof, als vruchten van de geest mogen voorstellen. Maar we moeten wel heel eerlijk zijn en ook heel bijbels zijn. Als die vruchten ontbreken, dan stelt het ons wel voor de prangende vraag hoe het gesteld is met het geloofsleven. Want wie in mij blijft, die draagt veel vrucht, zegt de Heer Jezus, maar iedere rank die geen vrucht draagt, die wordt uitgehouden in het vuur geworpen. Dat zegt de Heer Jezus ook in hetzelfde verband. Dus het kan bevrijdend zijn om te benadrukken dat het voortvloeit uit de verbinding
met Christus. Maar wij moeten dan ook wel heel eerlijk zijn dat ook in het leven van het volk van Israël, in de geschiedenis van Israël, wel gebleken is, en hoe is het in ons eigen leven, dat zij keer op keer aan die hoge roeping niet hebben beantwoord. En ik denk als we onszelf leren kennen door het licht van de Heilige Geest, dat we dat ook bij onszelf herkennen. Dat het ons ook in de verlegenheid brengt voortdurend om de werking van de Heilige Geest, omdat wij zelf zo tekortschieten in onze hoge roeping. Ik hoop dat ik de vraag zo goed beantwoord heb, maar dat is wel wat we met voorbijgaan aan de kanttekeningen die er ook bij staan. Ik ga maar verder met de volgende vraag, tenzij er nog iemand is die erop wil reageren. Ik had de indruk dat de afkeer ten aanzien van christenen sterk toenam, mede onder invloed van de tv, Theo van Gogh en anderen. Je merkt het ook aan het vernielen van kerken en dergelijke. Dat is wel een hele belangrijke opmerking, want we zien inderdaad twee bewegingen. Ik heb dat in de inleiding ook al een beetje aangegeven. En sommigen concluderen ook cultuurhistorisch dat postmodernisme onder de druk van die botsende beschavingen toch eigenlijk al over het hoogtepunt heen is, dat relativisme. Aan de ene kant herkent u dat denk ik toch wel vergeleken met 25, 30 jaar geleden, waarbij er nog veel meer weerstand en vijandschap was, ook verstandelijk gereageerd werd van, als je dat nog allemaal gelooft, dat is toch wel zo achterlijk. Terwijl er nu in het algemeen toch wat meer ontvankelijkheid is en wat minder directe afwijzing. We hebben dat in Delft ook ervaren bij het evangelisatieproject in de geografische wijk, waarbij we deur aan deur bij de mensen aanbelden met een bijbel of een gedeelte van de bijbel, met de vraag of ze een bijbel in huis hadden en of ze daar wel eens in lazen, om contact te leggen met de mensen. Nou, ik moet zeggen, 1 op de 10 adressen ongeveer was daar een welwillend contact. Dat viel eigenlijk erg mee. Ik had dat zelf nog wel wat minder verwacht. Maar van al die welwillende contacten moet je dan wel weer zo heel eerlijk zijn. Dat je zegt, ja, wat schiet daarvan van over uiteindelijk? Ja, het zaad van het woord, daar weet de Heere zelf zijn weg mee. Maar achter die welwillendheid, van ik ben wel nieuwsgierig, wat doen jullie nou eigenlijk in de kerk? Wat geloof je nou ten diepste? Vertel me eens wat over. Wat is dat boeiend? Wat is dat interessant? Daar kan natuurlijk ook wel ten diepste onverschilligheid achter schuil gaan. Maar toch, dat is een beetje de ene lijn. Een welwillende houding. Maar, en dat heeft wel te maken met de sterke toename wereldwijd van het fundamentalisme in de islam, de terroristische aanslagen en de toenemende tegenstellingen hier in Nederland, merk je de laatste tijd dat één ding steeds minder getolereerd wordt. Dat is dat er mensen zijn, of het nou moslims zijn, of christenen, of mensen van een of andere secte, die in absolute waarheden geloven. Fundamentalisten worden dat wel genoemd. Hoewel die term ook historisch eigenlijk uit een andere context komt. Fundamentalistische islam. Ja, zegt mevrouw van der Laan dan in de Tweede Kamer, van der Vlies en van der Staaij, dat zijn onze fundamentalisten. En dat zegt ze dan ook nog wel een beetje vertederend. En ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat het getuigenis wat van de christelijke politiek in de Tweede Kamer gegeven wordt, nog een matigende invloed heeft op de weerstand die er in de andere politieke partijen is tegenover ons volksdeel. Als er geen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer zouden zitten, zou het misschien nog wel eens veel scherper kunnen zijn. Moeten we er wel rekening mee houden dat wij voor het gros van het Nederlands volk toch over één kam geschoren worden met de fundamentalistische moslims, want het is allemaal religie en het zijn allemaal mensen die geloven dat wat zij geloven geldig is ook voor anderen. En natuurlijk is er dan wel een onderscheid of je dat te vuur en te zwaard aan anderen wilt opleggen dan wel je beperkt tot het getuigenis, maar ik denk dat voor het gevoel van de gemiddelde Nederlander wij niet staan aan de kant van Hirsi Ali, maar aan de kant van de imams. Nou geeft dat verder niet wat ze van ons zeggen en denken, maar moeten wel rekening mee houden. Enerzijds naar de moslims toe, dat we ook in het gesprek, in de ontmoeting met hen, vasthoudend dat het om een valse religie gaat, waarmee mensen zich voor de eeuwigheid bedriegen,
toch ook wel hen als vreemdelingen in de poort respecteren, accepteren en zelf ook inzien dat er ook met hen nog dingen gemeenschappelijk zijn, geloven in God de Schepper, aan wie wij ook eenmaal rekenschap moeten geven, die wij met heel veel Nederlanders niet gemeenschappelijk hebben. Wat ik er maar mee zeggen wil, is dat we ons niet moeten laten verleiden door welke tweedeling dan ook, want die is altijd onbijbels. We zijn allen zondaren, en dan moslim zijn, of atheïst, of christelijk opgevoed, en we hebben allemaal hetzelfde nodig, namelijk de genade van Christus. Ja, of dat nou een ontwikkeling is die zich zal voortzetten en dat de afkeer ook van christenen sterk zal toenemen, dat weet ik ook weer niet helemaal. Het zou ook kunnen zijn dat er juist tegenover de islam bij de autochtone Nederlanders weer meer belangstelling komt voor de christelijke humanistische wortels van onze beschaving. Dan zeg ik het maar heel positief. Maar het zal dan toch altijd een vorm van christendom zijn die ook heel erg liberaal is. Wat de ontwikkeling verder zal zijn, dat kunnen we natuurlijk nog niet zo goed overzien. Maar de tegenstellingen nemen in ieder geval onder ons wel toe. En dat is eigenlijk een ontwikkeling die een beetje haak staat op dat postmoderne relativeren. Maar goed, ik ben ook geen cultuurfilosoof, dus wat ik erover zeg, dat is ook allemaal wat uit de losse pols, gelukkig. Dit heb ik mogen leren, dat wij altijd wel een reden vinden om over de Here te spreken. Dat vind ik nou zo'n mooie aanvullende opmerking. Ik denk dat u gelijk heeft en dat we ons dat allemaal ter harte mogen nemen. Als ik al een week of een maand niet van de Here gesproken heb met anderen, dan is dat in ieder geval niet omdat ik er geen reden voor gehad zou hebben in zijn trouwe zorg, in zijn goedheid, in zijn woord. Hoe komt het toch dat we vaak zwijgen waar we spreken kunnen? Wat een les als je dat hebt mogen leren. Ik zou het ook nog toe willen passen. Ik zeg wel eens als het over het evangelisatiewerk gaat, het belangrijkste is dan toch het gebed. Het gebed misschien wel heel concreet voor iemand op het werk of in de buurt van wie u weet dat hij niet naar de kerk gaat. Of misschien vijandig is, of misschien zoekend is. Als u één persoon of twee personen in gedachten zou nemen en ze aan de Here op zou dragen met het gebed in uw hart of de Here ook in hun leven zou willen spreken, dan geloof ik in de eerste plaats dat de Here een hoorder is van de gebeden. Maar dan geloof ik ook dat het u zelf zou veranderen in uw houding en in uw omgang met die ander. Zou u misschien veel alerter zijn op mogelijkheden om een goed woord van de Here te spreken. Vaak merken we het niet eens op omdat we er niet op gespitst zijn. Omdat we er niet op alert zijn. Omdat we het over het hoofd zien. Omdat we te druk zijn met andere dingen. En het gebed is ook dan voor onszelf een oefening om daarop gericht en daarop gespitst te zijn. Sommige mensen hebben ook die gave van de Here gekregen om altijd vrijmoedig van hem te spreken. Dat is niet de gave die we allemaal hebben. De ene heeft het zus meer, de ander misschien meer zonder het woord in de dienst en in het uitleven en voorleven. Maar we hebben allemaal van de Here een stem gekregen om waar mogelijk, waar een gelegenheid is die zich voordoet, ook een goed woord van hem te spreken. De volgende vraag heeft betrekking op de kerkelijke situatie. Kan de wereld een voorbeeld nemen aan de christen als ze zien hoe het in onze kerk eraan toe gaat? De PKN ten opzichte van het in hersteld verband, zelfs openlijk in onze kerkbladen. Nou, daar kan ik maar één ding van zeggen, dat is dat de wereld daar zeker geen voorbeeld aan kan nemen. En dat het getuigenis van Christus schaadt als christenen onderling elkaar op een juridische wijze bestrijden. En het komt naar buiten, dan geven wij alleen maar voedsel aan het vuur van weerstand tegen de boodschap van het evangelie. Betekent niet dat we in de kerk alles maar toe moeten dekken en maar moeten doen alsof er geen verschillen zijn tussen katholieken en de reformatie en dat we allemaal precies hetzelfde denken en vinden. Dat er natuurlijk gestreden wordt, maar dan zou ik niet naar deze strijd willen verwijzen, maar naar een meer inhoudelijke strijd om de waarheid. Dat er gestreden wordt, kan ook een symptoom zijn dat het ergens om gaat. Dat er nog iets is om voor te staan en voor te vechten. Een diepe overtuiging die veel dieper gaat dan welk wetenschappelijk bewijs ook, is de zekerheid van het geloof. Als het goed is, zouden we voor onze geloofsovertuiging alles over moeten hebben wat er in ons leven maar is. En een valse oecumene is natuurlijk altijd een symptoom van onverschilligheid over de inhoud van de boodschap. Dus kerkelijke strijd hoeft niet altijd nadelig te zijn. Het kan ook een teken zijn van vitaliteit. Maar toegepast op de huidige kerkelijke situatie, waarbij we allemaal het heldere zicht kwijt zijn, denk ik, op de inhoud, en waarbij het vooral om allerlei juridische zaken nu gaat en om kerkelijke goederen, dan ben ik bang dat de wereld daaraan geen voorbeeld kan nemen en dat we des te meer geroepen zijn om te zoeken naar datgene wat verbindt en wat de broederlijke liefde in stand kan houden, ondanks een diepgaand verschil van inzicht, want dat is er toch wel wat er aan ten grondslag ligt op het staan in de kerk. Nou, u vergeeft het mij vast als ik er niet meer over zeg dan wat ik nu gezegd heb. Dominee, hartelijk dank voor uw onderwijs. Is een evangelisatiecommissie binnen een kerk wel een goed initiatief? Worden de kerkmensen hier nou niet te lui van? Ja, daar moet ik even over nadenken. Ik zou haast geneigd zijn om te zeggen, een evangelisatiecommissie maakt de mensen niet lui, want dat zijn ze al van nature. Net zo goed als de catechismus vraagt, maakt deze leer geen goddeloze en zorgeloze mensen? Dan is het antwoord nee, want dat zijn we al. Dat worden we niet door de zuivere leer gemaakt. Zo zou ik met een toepassing op de evangelisatiecommissie ook willen zeggen, het kan juist een stimulans zijn en een voorbeeld zijn en een middel zijn om dat wat er in de gemeente aan gaven door de Heer gegeven is, ook in een goede kerkelijke bedding te leiden. Anderzijds, ja, je moet zelf zeggen dat de oproep tot evangelisatie aan de gemeenteleden eigenlijk nauwelijks in de brieven van het Nieuwe Testament te vinden is. Daar wordt wel heel veel gesproken over de levensheiliging en over het staan in de wereld en de omgang met de afgodendienst. Maar nergens lees ik eigenlijk in de brieven zozeer praktische aanwijzingen hoe te evangeliseren voor gemeenteleden. Wel de zending en de bediening van het woord en de prediking en het boek Handelingen. Maar ja, het lijkt wel alsof dat zo vanzelfsprekend was in de nieuwtestamentische tijd. En dat de Heer ook dagelijks toedeed tot de gemeenten die zalig werden, dat daar geen vragen over waren. En dat de apostel het niet nodig acht om daar allerlei praktische handvaten voor te geven. Misschien is die stilzwijgendheid in het Nieuwe Testament ook wel veelzeggend. Het was zo vanzelfsprekend dat de christenen in hun levenswandel ook getuigden van de hoop die in hen was, dat daar niet heel expliciet op wordt ingegaan. Hoewel bijvoorbeeld de tekst die ik nu noem, dat wij altijd bereid moeten zijn om rekenschap te geven aan ieder die ons verantwoording afeist van de hoop die in ons is, natuurlijk wel een indicatie is. Maar heel wonderlijk, dan staat er niet, ga iedereen vertellen van de hoop die in u is, maar wees bereid om verantwoording af te leggen als ze u ernaar vragen. Blijkbaar was dat de gang van zaken. Mensen werden erna gevraagd, hé, wat is dat voor hoop die in u is? Vertel er eens wat over. En dan heb je al meer een ingang natuurlijk dan wanneer het andersom gaat. Dus ik zal niks ten nadele willen zeggen van evangelisatiecommissies, mits het maar niet in de hand werkt, een sfeer in de gemeente waarvan de anderen zeggen, nou, dat wordt toch wel gedaan door de mensen die dat als hobby hebben. Wij hebben andere dingen aan ons hoofd, maar dat dat een middel is om ook anderen daarin te stimuleren en voor te gaan. Misschien heeft de evangelisatiecommissie meer werk binnen de gemeente dan naar buiten. Voelen we ons als christen niet te goed voor de niet-christen? We kijken vaak op hen neer. Maken we zo zelf de kloof niet groter? We voelen ons ook beter. Nou, is hier iemand die heel eerlijk iets vertelt over hoe het soms voelt en hoe we soms geneigd zijn om op anderen die we minder goed kennen neer te kijken. We moeten denk ik wel een onderscheid maken. een levensstijl los van het woord van God en los van zijn geboden. Dat is nou niet iets om jaloers op te zijn. Dat lijkt wel een leven van vrijheid, maar als je daar goed en scherp naar kijkt, is dat ook vaak een leven van verslaving, van gebondenheid aan begeerten die toch niet kunnen bevredigd kunnen worden. Niet om daarop neer te kijken, maar om het wel scherp te onderscheiden. Dat we de levensstijl van mensen die aan God en zijn gebod niets gelegen laten liggen afwijzen, betekent nog niet dat we ons beter voelen. Dat is natuurlijk wel een karikatuur die over christenen in de wereld bestaan heeft en nog bestaat, eigenlijk altijd bestaan heeft. En die karikatuur hoeft nog niet te stroken met de werkelijkheid. Maar het is altijd wel een spiegel die ons wordt voorgehouden van waarom hebben mensen in de wereld vaak toch het gevoel dat christenen hoogmoedig zijn en zich beter voelen. Komt het niet vooral omdat we nauwelijks contact hebben met die mensen? En omdat onze levensstijl misschien wel een beetje prikkelt in hun eigen geweten. Dan is het al heel verleidelijk om te denken, ja, het zijn allemaal farizeeërs en hoogmoedige mensen die zich inderdaad beter voelen dan wij zelf zijn. Ik denk toch dat het niet kan. Ik denk niet dat er een christen is op deze wereld die zich beter voelt dan de wereld. Ja, natuurlijk, christenen zijn ook vleeselijke mensen, hoogmoedige mensen, tot alle boosheid geneigd, ook geneigd om op een ander neer te zien, maar het kan toch niet. En dan bedoel ik dat in die zin van het kan toch niet zo zijn als je werkelijk een christen bent. En dus opgeraapt door de Heer uit de diepte, getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Als je iets geleerd hebt van de genade van Christus, van de vergeving, dan bestaat het toch niet. Als je bij deze dingen leeft, dat je je dan nog beter voelt dan iemand anders. Er kan maar één grondtoon zijn in het hart van de christen. Dat is wat de apostel Paulus zegt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. En als het dan voor mij kan, dan kan het toch ook voor iedereen. Nou, als dat de grondtoon is, de genade van Christus, van het leven van de christen, dan is het wel een vraag aan mij hoe het komt dat de mensen in mijn omgeving daar zo weinig van merken en toch maar die indruk houden dat ik mij beter voel dan hen. Heb ik de muur te hoog gemaakt? Vinden ze me toch vreemd en hooghartig misschien? Misschien geef ik er aanleiding toe. Maar hoe komt het dat ik het niet kan overbrengen dan toch dat ik me werkelijk de minste van alle mensen voel en geleerd heb dat het genade alleen is in mijn leven waar ik door leef en adem en waardoor ik de Heere mag kennen. Zo zou het toch moeten zijn. Ja, ik moet zeggen, het kan niet anders zijn als het goed is. Vele mensen zullen het gevoel hebben de retorica te missen. Hoe moet dat dan? Nou, u hoeft niet allemaal te preken. Dus in die zin heeft u niet allemaal de retorica zoals Augustinus daarover spreekt nodig. Wel zou je die drieslag in de gaten kunnen houden. En dan zou ik het nog eenvoudiger willen zeggen dan net in mijn lezing. Augustinus, als ik hem goed versta, zegt hij, de mensen hebben een verstand, ze hebben gevoel en ze hebben een wil. En het zijn eigenlijk drie lagen waarvan de wil de onderste, meest fundamentele laag is. Mensen kun je veel aan het verstand brengen, zodat ze ja knikken en zeggen, ja, zo zal het wel zijn. Je kunt ze ook nog wel eens emotioneren, raken, diep in hun hart. Als een dominee in een preek zelf bewogen is of een bewogen verhaal vertelt, dan zijn de mensen soms tot tranen toe bewogen. Maar hoe bereik je nou die onderste laag? Ten diepste is dat het werk van de Heilige Geest. De Dordtse leerregels spreken er ook zo over. Niet alleen het verstand verlicht en het hart laat smelten, maar ook de wil die niet wil, daadwerkelijk vernieuwt en maakt dat hij wel wil. Bekering is toch iets van de diepste laag. Is niet een emotie, is niet een intellectuele verandering van inzicht. Het is toch een gebrokenheid van het hart, een overgave van het hart. Dat zit op die diepste laag, als we de psychologie even verstand, gevoel, wil even aanhouden. Maar wat zegt Augustinus nou eigenlijk, als ik hem goed versta? En dan zegt hij, moeten we als we de boodschap van het evangelie, de doctrina Christiana, als we die communiceren, moeten we ons drie dingen afvragen. Dan moeten we ons afvragen, wat moeten ze weten? We moeten ons afvragen, wat moeten ze voelen? En moeten we ons afvragen, wat moeten ze doen? Of willen doen? Begeren? Zo bereid ik wel eens een preek voor. Wat moeten ze nou weten? Wat moeten ze nou voelen? En wat moeten ze nou vanavond concreet, hoe concreter, hoe beter, met deze preek doen? En dan brengt het me altijd bij de vraag, wat weet ik zelf? Wat voel ik zelf? Wat doe ik zelf? Want ik kan natuurlijk mensen niet oproepen dingen te gaan doen die ik zelf niet doe. En die drie lagen, als je dat even in de gaten houdt. Dan hoef je niet allemaal te preken, maar je zou wel in de contacten met anderen, juist als het gaat om evangelisatiewerk of om een gesprek over deze dingen, die drie lagen in de gaten moeten houden. Je bent zo gauw geneigd om vooral verstandelijk te redeneren en informatie over te dragen, zoveel mogelijk. En het hele evangelie en de hele Bijbels inhoud en niks vergeten als een soort emmer die leeggekiept wordt. Maar dan moet je ook bedenken van, ja, wie is deze mens? Wat voelt hij of zij? Waar zit hij? Wat zou ik graag willen? Hoe kan ik dat hart van de ander bereiken? En terwijl ik die emmer leegkiep, wat voel ik er eigenlijk zelf bij? Ben ik nou alleen maar informatie aan het spuien of is daar ook een geestelijke betrokkenheid bij? En ook het besef dat ten diepste het evangelie altijd een appel doet op die diepste laag van de mens. Dat er altijd een moment komt dat het voor of tegen, ja of nee is. Dan moet je niet forceren en zeggen geloof of ik schiet, bij wijze van spreken. Dan forceer je het. Maar wel zal het diepe besef aanwezig moeten zijn. En dat het ten diepste gaat om die keuze van het hart. Dan kun je ook heel eerlijk zeggen, ja, ik heb geen knop op mijn eigen hart. Maar de Heere heeft wel de knop op mijn hart gevonden om die van richting te veranderen. En zo kan de Heere ook het hart van de ander bereiken. Nou, dat is dus geen retorica in de zin van een soort specialisme in de spreekkunst. Maar het gaat hier om hele fundamentele psychologische dingen, zelfkennis. Mensenkennis is dan heel erg belangrijk. Wat moet hij weten? Wat moet hij voelen? Wat moet hij willen? En als je die vragen bij de voorbereidingen stelt, dan moet misschien een beetje een ander gesprek uit voort kunnen komen. Hoop ik. Laatste vraag. Twijfel, gebrek aan geloofszekerheid staat ons spreken van de hoop die in ons is zo dikwijls in de weg. Hoe moeten we hiermee omgaan? Ja. Herkenbare vraag. Moet ik nou eerst voor mijzelf zeker weten dat mijn zonden vergeven zijn, dat ik een kind van de Heere mag zijn, een uitverkoren geslacht, om dan ook te getuigen? En sommige mensen hebben het diepe besef, als ik meer zekerheid zou hebben, dan zou mijn getuigenis ook geloofwaardiger zijn. Ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit, maar er zit ook een grote valkuil, een angel in, namelijk dat het een voorwaarde wordt. Dat je denkt, en eerst wil ik zelf die zekerheid bereiken. En dan, en dat is een middel misschien wel van de duivel, een truc om uw mond te snoeren. Want u hoeft niet over uw eigen geloofszekerheid toch iets te gaan vertellen. U hoeft toch niet te vertellen hoezeer u zelf geen twijfel hebt en geen strijd hebt. Ik denk dat het veel eerlijker is om iets over die twijfel en die strijd te zeggen. Dat mensen dat meer herkennen. Maar bovenal, u bent geen getuige van uw eigen geloofsleven. U bent geroepen om getuige te zijn van de zaligmaker. En hij staat of valt gelukkig niet met mijn geloofszekerheid. Ik mag van mezelf afwijzen, op de Heere wijzen. Hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. En één ding weet ik wel zeker, dat ik een verloren mens ben. En dat ik alleen maar gelukkig kan zijn, alleen maar zalig kan worden. Alleen maar behouden kan worden als ik hem leer kennen. En wat van mij geldt, dat geldt ook van de ander. Er zijn maar twee wegen. Dat geloven we allemaal zoals we hier zitten. En dat wij en alle mensen om ons heen op één van die beide wegen wandelen naar hun eeuwige bestemming. Zou dat besef al niet genoeg reden zijn om toch waar mogelijk en alle bescheidenheid en voorzichtigheid toch te spreken. Onafhankelijk van onze eigen geestelijke staat. En toch kan ik het ook wel weer meevoelen. Dat je zegt, ja, hoe moet dat? Hoe kan dat? Nou, laat het je dan tot de Heere uitdrijven, zeggen: Heere, ik ben zo'n gebrekkige getuige van u. Wilt u mij tot een geloofsgetuige van u maken? En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het ook wel eens andersom gezien heb. Dat mensen die heel erg twijfelden, tobden over hun eigen geloofszekerheid, soms zo met zichzelf bezig waren, met hun eigen psyche, dat het een grote cirkel werd waar ze in gevangen raakten en soms zelfs haast in smoorden. En dat zij juist door het spreken met anderen, door het evangelisatiewerk of in welke vorm dan ook, omdat de Heere ze midden in de wereld poten, in een ongelovige omgeving, dat ze daardoor toch niet anders konden dan erover spreken. En dat het voor hun eigen geloofsleven tot zegen was om voor anderen te getuigen. Want ze waren opeens niet meer bezig met zichzelf, maar met de ander en met hun koning. Het water in de Dode Zee, daar leeft niks. Daar kun je alleen maar in drijven. Hoe komt dat? Er is maar één reden voor, omdat dat zoute water van de Jordaan, waar zout in zit, niet doorstroomt. Het is gewoon een doodlopende weg. Het verdampt alleen maar. Het water verdampt en het zout blijft daar achter in die Dode Zee. Het water van de Jordaan, van de Jordaan en van het meer van Galilea, daar zit de vis. Dat is hetzelfde water, maar daar stroomt het doorheen. Dat is maar een beeld. Als het woord van de Heere door ons heen stroomt, kan er wel eens meer leven zijn dan als het doodloopt. Nou, laat ik met dat beeld dan ook eindigen. Ik denk dat we nog een psalmvers zingen en dan zal ik met gebed eindigen.
Dat laatste heel graag, dominee van der Belt. Maar voordat u dat doet, wil ik toch even de gelegenheid gebruiken om u namens ons allemaal heel hartelijk te danken voor wat u in uw inleiding gezegd hebt en voor de manier waarop u de vragen beantwoord hebt, waarop u eigenlijk een beetje voortgesponnen hebt op de lezing die u hebt gegeven. We hebben heel wat meegekregen, we zijn er dankbaar voor en we hopen dat het in de praktijk ook nog wat mag gaan betekenen. Ik wil u namens ons allemaal deze envelop overhandigen als blijk van erkenning voor wat u vanavond hier bent komen doen. Misschien mag ik even een persoonlijk woord eraan toevoegen. Dominee van der Belt en ik kennen elkaar al, ik weet niet hoe lang. Toen hij een jongen van 8 jaar was, logeerde ik bij zijn ouders in een voorstad van New York. Dat huis met die hele hoge trap, weet je nog wel?
Nee.
Ja, mocht
met
ik ook
een
keer.
De leuning waar ik afgeleid.
Maar de leuning waar je af. Nee, dat weet ik niet. Maar zo lang gaat onze kennis van elkaar al terug. Toen ik daar een keer logeerde en toen hij die leeftijd van 8 jaar had, heb ik nooit kunnen vermoeden dat we hier vanavond samen zouden staan, dat ik hem namens u envelop heb mogen overhandigen en dat we, zoals de agenda van ons beiden uitwijst, in de komende tijd nog wel eens meer samen ergens zullen moeten optreden en refereren. Heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid en voor alles wat u gedaan hebt. Nou wou ik u graag vragen om met ons deze avond te beëindigen met dankgebed en we gaan inderdaad nog zingen. Ik deel u nog even mee dat de volgende avond van de cursus geestelijke vorming gepland is voor DV 20 januari 2005 is het dan inmiddels. En dan zal professor Jochemsen spreken over nieuwe mensen maken. Dat is geen geloofsonderwerp, want dat is denk ik niet het terrein waar professor Jochemsen met name op opereert, maar dat zal een medisch-ethisch onderwerp zijn. 20 januari.
Ik wil graag ook eindigen met een vers uit Psalm 119. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Dat is het 7e vers en dat komt dan toch ook voort uit de diepe overtuiging dat uit al de schat van het grote wereld rond nog nooit de vreugd in mijn gemoed is gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Psalm 119 vers 7. Thank you.
zullen samen danken en bidden. Getrouwe en alwetende Heere in de hemel, wat we gezongen hebben is waar. Wilt u het waar maken? Uw getuigenissen. De vreugde die daarin te vinden is, gaat alle verstand te boven. Mogen we dan ook door uw genade leren om het anderen aan te prijzen. Met onze handel en wandel allereerst. Opdat de vraag zou rijzen, wat is dat toch? Wat heb je toch? Geef rekenschap van de hoop die in je is. En wilt u ons dan wijsheid en woorden geven, Heer? Want we weten niet hoe we dat goed moeten communiceren. We kunnen maar één ding. En dat is een verkeerde indruk geven van u. Als u ons aan onszelf overlaat. Maar geef ons dan toch de vrijmoedigheid om van u te getuigen. Want als we dat met ons hart doen, dan zult u toch met onze gebrekkige en kromme woorden anderen kunnen winnen. En de duivel wil maar al te graag dat we onze mond houden. Uit verlegenheid, uit innerlijke twijfel, uit schaamte voor de kerkelijke situatie. Schijn maar uit. Dat heeft toch geen zin meer. Zo kan het toch niet. O Heere, we zijn er diep van doordrongen. Zo kan het niet. Zo mag het ook niet. Bekeer ons allereerst en allermeest. Breng ons in de diepte, in de verootmoediging. En daar waar we één ding maar overhouden, genade alleen. Dan kunnen we nooit meer op een ander neerkijken. Op iemand die spot of vloekt. Op iemand die geen rekening houdt met uw dag en met uw woord. Op iemand die in de zonde valt of leeft. Het is zo erg, Heere, dat wij niet aan uw bedoeling beantwoorden. Dat zij ook niet aan uw bedoeling beantwoorden. En we kunnen nooit meer op iemand neerkijken. Als we geleerd hebben hoe diep uw genade reikt. En wilt u ons dan ook die visie geven op u. Op uw koninklijke heerschappij in ons leven. En ik zag en ziet. Wilt u onze ogen openen? Het Lam, staande in het midden van de troon, staande als geslacht. Zo regeert u als onze koning, als de hoge priester, als de goede herder die spreekt, profetisch spreekt in ons leven. Ga met ons mee naar huis, vooral met hen die niet thuis verwacht worden, maar alleen zijn. U weet ook hoe zwaar dat soms kan zijn, Heere. Eenzaamheid. Wilt u bij ons zijn? Zegen deze cursus. Wilt u ons onderwijzen en leren van de weg die we gaan moeten? En ons ook in de praktijk van het leven helpen. Om aan uw hoge roeping te beantwoorden. Om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis.